Gemeente, sommigen van u zullen het misschien al wel gemerkt hebben, maar voor en achter in de kerk liggen vandaag lijsten waarop u kunt intekenen. Dat is een actie van vredesteamen tot steun aan gevangenen in communistische landen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 145, het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers. Wij willen lezen het woord des Heren zoals we dat vinden in het 33ste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 33. En na de schriftlezing zingen we met elkaar uit Psalm 144, vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's hemels gunst bejegend. 144 vers 7, na de schriftlezing uit Genesis 33. En Jacob hief zijn ogen op en zag, en ziet, Esau kwam en 400 mannen met hem. En toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 maal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wie is al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zeide tot hem, mijn heer weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men dezelfde maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer, trek het toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht, en ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar de gang van deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kom. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijns heren ogen. Alzo keerde Esau die dag wederom zijn zweegs naar Seir toe, maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee, daarom noemde hij de naam van die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram, en hij legerde zich in het gezicht van de stad. En hij kocht een deel van het veld waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het, de God Israëls is God. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze middag is uit het gelezen schriftgedeelte. Een enkel woord uit vers 9 en een enkel woord uit vers 11 van Genesis 33. In Genesis 33 vers 9, deze woorden gesproken door Esau, ik heb veel. En in vers 11 de woorden gesproken door Jacob. En dewijl ik alles heb. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we dankzegging doen voor het gezin Heistek, waar maandagavond een dochter geboren is. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Visser van het Korte Weegje, die morgen in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie. Heere, wij zoeken uw aangezicht in gebed. Nu wij hier samen gekomen zijn aan deze plaats rondom uw woord en getuigenis, op deze dankdag voor gewas en arbeid. Het is al sinds jaren gewoonte om op een bepaalde datum in het najaar als kerken samen te komen in een uren van dankzegging voor datgene wat gij ons gegeven hebt. Een goede gewoonte, want Heere, gij zijt het waard om erkend en gedankt te worden, en niet alleen door de mens persoonlijk, maar ook door ons gemeenschappelijk in een samenkomst der gemeente. Gij zijt het waard, Heere, om geprezen en geloofd te worden voor de vele onverdiende blijken van uw gunst. Maar Heere, wij willen u wel bidden dat het vandaag toch meer dan een gewoonte mag zijn. Want zelfs al is een gewoonte een goede gewoonte, als het verder niet gaat en als het meer niet is, wat zou het ons dan baten? En dan zou het ook u geen eer toebrengen. Als wij krachtens gewoonte hier onze dankwoorden spreken, en we doen dat alleen met onze mond en onze lippen, dan zult gij er zeker niet in verheerlijkt worden. Want het gaat om het hart. En gij zoekt ook het hart. En Heere, pas dan zullen wij u waarlijk eren, als wij mogen leren om ons hart u tot offer te brengen. En om u van harte te erkennen voor de weldaden die we genoten hebben en voor de zegeningen die gij ons gaaft. En daarom wij smeken u, leer ons danken op een wijze die u wel behagelijk is. En gebruik daartoe ook het onderwijs uit uw woord. Want Heere, wij mogen inderdaad ook samen eerst nog luisteren naar wat u uit uw woord ons te zeggen hebt. Ook ten aanzien van hoe wij onze aardse dingen, onze stoffelijke zaken hebben te waarderen. Geef gij ons door het onderwijs van uw woord en door de toepassende werking van uw geest te verstaan wat we vandaag moeten verstaan, willen we ook recht naar het altaar treden en offeren de Heere in oprechtheid des harten een volmaakt offer. Heere, gij zijt het niet alleen die er recht op hebt om geëerd te worden, maar gij zijt er ook die recht op, gij zijt het ook die er recht op hebt dat we u een volmaakt offer brengen. En hoe hebben we dat van onszelf? Van onszelf bezitten we niets wat u behagen kan, ook op een dankdag niet. En we moeten het ook vandaag weer uit uw bediening hebben. Schenk ons alles wat ons ontbreekt en wat we vandaag niet kunnen missen. Schenk het ons uit genade alleen. Een verbroken hart, een verslagen geest. Schenk ons die ware verootmoediging die leert voor u buigen. Schenk ons ook die oprechte verwondering dat gij nochtans aan ons wilde denken. Schenk ons die oprechte erkentelijkheid dat gij uw hand hebt willen opendoen en verzadigen al wat leeft naar uw welbehagen. Schenk ons te verstaan, Heere, dat hoe rijk het aardse ook is en het stoffelijke, het toch niet meer is dan vergankelijk en dat er daarom een allerhoogst en eeuwig goed gekend moet worden. Schenk ons bovenal ook verwondering over het voorrecht dat u ons ook in de afgelopen periode nog weer hebt willen nawandelen met uw woord en ons van uzelf hebt willen spreken. Gedenk ons zo, Heere, naar de grootheid van uw ontferming en dat alleen om Christus wil. Er zullen er wellicht in ons midden zijn die het vandaag moeilijk vinden om dankdag te houden. Omdat als zij terugzien, zij zoveel reden hebben, Heere, om bedroefd te zijn. Omdat zij, o zeker ook, vele dingen ontvangen hebben. Maar anderzijds ook moesten ondervinden dat gij hen veel onthouden of zelfs ontnomen hebt. En niettemin, Heere, ondanks alles wat wij in dit leven meemaken aan moeite en aan verdriet en aan zorgen, geef dat er toch ook zicht mag zijn op wat gij nog laat, onverdiend, en dat dat dan toch ook in het leven van hen die het vandaag moeilijk hebben, toch die vrucht mag verwekken, die vrucht mag geven, dat we met dankerkentenis in u eindigen. Ja, laten ook de tegenspoeden nog mogen meewerken ten goede. Heren, wij bidden u voor uw zegen op ons samen zijn, uw zegen op heel deze dag. En geef dat het ons gegeven mag zijn vandaag iets te beleven van dat wonder waarvan de dichter spreekt. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Heren, wij vragen u om uw zegen ook voor diegenen die hier niet kunnen zijn. We denken aan zieken en aan bejaarden. Geef ook hen toch, ondanks hun levensomstandigheden, iets te ervaren van het wonder dat gij werkt in het hart van zondaren. En dat resulteert in oprechte dankbaarheid tegenover u. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan zuster Visser, die morgen in een ziekenhuis moet worden opgenomen en daar ook moet worden geholpen. Ga gij mee, Heere, en wilt gij haar gedenken. En wilt gij ook de operatie die ze moet ondergaan nog gebruiken voor haar bestwil. En dat dit alles ook in haar leven nog een middel mag zijn, waardoor zij uw genade mag leren kennen en het mag ondervinden dat gij een genadig en een ontfermend God zijt. Maak het wel met haar. Wij danken u ook, Heere, voor het voorrecht in het gezin Heistek gegeven, waar enkele dagen geleden door uw goedheid een kind mocht worden geboren. Gij hebt deze ouders willen verblijden door uw daden. Gij hebt hen het wonder willen doen beleven van een nieuw leven dat aan hun zorgen werd toevertrouwd. Gij hebt dit kind geschapen en daarin uw grootheid, uw heerlijkheid, uw wondermacht getoond. O, laten ze er klein onder worden, maar laat het hen tegelijk ook vervullen met een diep besef van diepe afhankelijkheid van u, ook voor het verdere. Zij hebben de taak om dit kind op te voeden. Maar wat kunnen mensen in dat opzicht? Heere, geef hen er de bekwaamheid toe. Geef hen er genade voor. En laat dit kind zo ook in welstand mogen opgroeien. Bovenal als een kind waarin de vreze van uw naam openbaar mag komen. Zegen hen zoals gezin en wilt gij in rijke genade aan hen denken. Heren, bewaar ons vandaag ook voor de zonde, voor alles wat verkeerd is en ons van u aftrekt. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit Psalm 146, het derde, vierde en achtste vers. 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer wiens alvermogen en het is de Heer van alle heren. 3, 4 en 8. Gemeente, vanavond, vandaag, vanmiddag en vanavond staan in de prediking van het woord en ook in ons danken. De aardse goederen meer centraal dan op andere gelegenheden waarbij wij samenkomen rondom het woord van de Heere. In prediking en in gebed en dankzegging mogen we vandaag, naar de gelegenheid van de tijd, op een bijzondere manier ook luisteren en spreken naar en over datgene wat de Heere in zijn woord heeft gezegd ten aanzien van ons aardse leven, van het materiële, van het stoffelijke, gewas en arbeid en geld en al die dingen die, zoals we toch allemaal ons wel bewust zijn, heel belangrijk zijn. En omdat ze zo belangrijk zijn, daarom praten we daar ook zoveel over. En daarom zijn onze gedachten er ook zo vaak mee vervuld. Soms zelfs dat het ons hele denken beheerst. Vanwege de zorgen die we daaromtrent hebben, of ook al hebben we er geen zorgen over, toch vanwege onze gebondenheid aan de aarde. En als het nog erger is, vanwege onze materialistische instelling. Maar goed, wij praten er veel over en wij denken er veel aan en wij zijn er veel mee bezet. Maar Gods woord spreekt daar ook over. En de Heere heeft ons ook daarover een aantal dingen te zeggen. En als wij dan vandaag op deze dankdag samenkomen om met name voor de weldaden in ons aardse leven ons geschonken de Heere te danken, dan moeten wij wel bij het begin al direct duidelijk voor de aandacht hebben dat zal ons danken echt danken zijn, het een danken moet zijn naar de wil van God. En hoe weten wij nu of ons danken is naar de wil van God? Wel alleen als ons danken gericht is naar het woord van God. En vandaar dat wij ons ook moeten laten onderrichten. Laten onderwijzen door wat de Heere zelf te zeggen heeft. Welk licht laat God schijnen over de zaken die vandaag onze aandacht hebben? Welk licht laat God vallen over de arbeid op het land en in de fabriek en in het gezin en op school en op kantoor en waar dan ook? Welk licht laat God schijnen over de zaken zoals voedsel en kleding en woning en geld en vakantie en arbeid enzovoort? Wij willen vandaag daarnaar luisteren aan de hand van twee getuigenissen. Een getuigenis van Esau en een getuigenis van Jacob. Twee mensen die veel met elkaar te maken hadden. Twee broers, tweelingbroers. Uit dezelfde moeder geboren, zelfs op dezelfde dag ontvangen en geboren. En toch een getuigenis dat zo geweldig verschillend is. Esau zegt, ik heb veel. Jacob zegt, ik heb alles. En ze zeggen dat bij de gelegenheid dat ze elkaar na 20 jaar weer ontmoeten. Het is 20 jaar geleden dat Jacob gevlucht is voor de toorn van zijn broer. En nu 20 jaar later keert hij terug uit Paddan Aram omdat God tot hem gezegd heeft dat hij terug moet. En als hij dan op de terugweg is, realiseert Jacob zich zeer wel dat hij Esau, zijn broer, weer moet gaan ontmoeten. En het laatste wat hij van Esau weet is dat Esau 20 jaar geleden gezworen heeft Jacob te zullen doden zodra hij daar kans voor ziet. Die gedachten daaraan komen weer terug. En als Jacob op de terugweg is, dan zendt hij een gezantschap vooruit om naar Esau te gaan en Esau te vertellen dat Jacob onderweg is. En dan moeten die gezanten maar uitzien te vinden hoe Esau daarop reageert. Terwijl nu ze komen terug naar Jacob en ze zeggen, ja, we zijn bij Esau gekomen. En ook trekt Esau u tegemoet met 400 gewapende mannen bij zich.
En als Jacob die tijding krijgt, dan slaat de schrik hem om het hart en is hij vol vrees. Want als Esau 400 gewapende mannen meebrengt, dan kan Jacob dat niet anders uitleggen dan dat hij nog steeds van plan is Jacob te vergelden wat hij 20 jaar geleden hem aangedaan heeft. Waarom moet hij anders een leger meebrengen? En in die vrees zoekt Jacob zijn steun in het gebed. We vinden dat in het 32e hoofdstuk. Maar Jacob bidt niet alleen, Jacob werkt ook. Jacob maakt een geschenk gereed voor Esau, dat hij aan Esau tegemoet zal zenden in verschillende afdelingen. Alles bij elkaar 580 stuks vee. En als Jacob dat gedaan heeft, dan is hij niet overtuigd dat hij genoeg gedaan heeft. Hij voelt dat in zijn binnenste. En als hij dan 's avonds, tegen dat de dag ten einde gaat, al zijn huisgezin, al zijn bezittingen, maar ook zijn vrouwen en kinderen over heeft laten steken over de beek Jabok, blijft hij alleen achter en in die nacht komt een man om met hem te worstelen. En in die nacht leert Jacob als een smekeling de Heere bidden om zijn zegen. En in die nacht behaagt het de Heere zich aan Jacob te openbaren, zodat Jacob daarna kan zeggen: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En dan vindt hij ook moed en kracht om Esau verder tegemoet te reizen. De volgende morgen vindt de ontmoeting plaats. Jacob gaat voorop. Daarna volgen zijn dienstmaagden met hun kinderen, Lea met haar kinderen en achteraan Rachel met Jozef. En dan valt het ook alles mee. Want nu het tussen Jacob en de Heere in orde gekomen is in Pniel, en ik weet daar niet over uit, maar dat is ten diepste de kern van de zaak. Het is vlak geworden tussen de Heere en Jacob. Nu gaat het ook vlak worden tussen Jacob en Esau. Daar zorgt God voor. Jacob gaat voorop, zei ik. Nee, de Heere is al voorop gegaan. En de Heere heeft Esau goedgunstig gemaakt tegenover Jacob. De Heere heeft op een of andere manier in het hart van Esau gewerkt, zodat hij bij de ontmoeting zijn broer vriendelijk bejegent. En dan is er veel ceremonieel bij die ontmoeting. Jacob buigt zich 7 maal ter aarde en dan ontspint zich een gesprek over wie zijn die kinderen, en daar antwoordt Jacob op. En dan de vraag, wat zijn dat voor kudden die ik tegengekomen ben? En dan geeft Jacob daar antwoord op, dat is bedoeld als een geschenk. Als een geschenk om uw gunst te winnen, om genade te vinden in uw ogen. En dan zegt Esau, maar ik heb dat niet nodig, want ik heb zelf al zoveel. Ik heb dat niet nodig, dat geschenk. Dat vindt hij op zichzelf genomen natuurlijk wel goed en geschikt van Jacob, dat hij hem dat geschenk wil geven. Maar, zegt Esau, ik heb dat niet nodig. Ik heb veel, mijn broeder. En daarom, ik ben er tevreden mee als het uwe blijft. Zo komen wij dus bij dat getuigenis van Esau. En u zegt, dat klinkt toch prachtig, nietwaar? Esau zegt, ik heb veel, en als iemand dat zegt en dat zeggen wil, dan is dat toch een uiting van een zekere tevredenheid. Vind je niet bij iedereen? Vind je ook niet bij mensen die veel hebben? Want als mensen veel hebben, dan zie je vaak nog gebeuren dat ze nog meer willen hebben. Wie is er tevreden? Ook al heeft hij nog zoveel en al is hij nog zo gezegend. En al kan hij zich allerlei dingen veroorloven die anderen zich niet veroorloven kunnen. Dan zie je toch vaak nog dat men niet zegt ik heb veel als een uiting van tevredenheid en dankbaarheid. Maar bij Esau vind je dat wel. Hij heeft veel en omdat hij zoveel heeft wil hij eigenlijk dat geschenk van Jacob niet eens aannemen. Dat is toch mooi als iemand zo spreekt als iemand voldaan is met wat hij bezit. Op zichzelf genomen zit hier een mooie trek in, maar het is te vrezen dat Esau niet alleen maar voldaan is. Ik denk dat deze woorden ook laten zien dat hij zelf voldaan is. En dan wordt het minder mooi. Ik heb veel. Wat heeft hij dan allemaal? Ja, hij kan best opnoemen. Hij heeft schapen en runderen en tenten en bezittingen en voorraad en goud en zilver en land waar hij op wonen kan. En soldaten waar hij over beschikken kan, dat heeft hij allemaal. Hoe komt hij er dan aan? Dat heeft hij zichzelf verworven. Dat land heeft hij veroverd. Met zijn soldaten, met zijn gewapende mannen, waar hij er 400 van bij zich heeft. En zijn bezittingen heeft hij verkregen en die zijn bewaakt door die 400 mannen en misschien nog wel meer. Zo heeft hij zichzelf rijkdom verworven. Ik heb veel, zegt hij. En hij denkt daarbij en hij bedoelt daarmee te zeggen, ik heb mezelf veel verworven. En dan klinkt het toch niet zo mooi meer. Hij is wel tevreden, althans dat mag je veronderstellen. Maar het punt is niet, wat zegt hij? Het punt is, wat zegt hij niet? En wat zegt hij niet? Hij zegt niet wat Jacob straks wel zegt en wat Jacob ook al eens eerder gezegd heeft. En wat de Heere al de zijnen leert zeggen, Esau zegt niet van wie hij het gekregen heeft. Hij noemt nergens de bron van dat vele dat nu het zijne is. Van wie heeft hij het gekregen? Uit Esau's woorden blijkt dat niet. En dat tekent dat deze man nog net eender is als 20 jaar geleden. Toen rekende hij ook al niet met God. Dat bleek wel uit het feit dat hij huwelijken sloot met Canaanitische vrouwen. Zeer tegen de zin van zijn ouders, Isaac en Rebecca in, maar daar hield hij geen rekening mee, net zo min als hij rekening hield met de wil van de Heere in dat opzicht. Hij is nog zo. God is niet in zijn gedachten. En dan kan hij wel veel hebben en dan kan hij ook met het vele nog wel tevreden zijn, maar dan mist hij nog veel meer als hij heeft. Dan mist hij immers het allernodigste. Dan kan hij best dankbaar zijn als Jan Esau vraagt, nou je hebt veel, ben je er nou ook blij mee, ben je er dankbaar voor? Dan kan hij best zeggen, ja ik ben er elke dag opnieuw dankbaar voor. Maar zijn dankbaarheid heeft voor God geen waarde. Als je dat nou eens vergelijkt met wat Jacob, ik kom straks wel uit op dat getuigenis in vers 11 terug, maar als je het nu eens vast even vergelijkt met wat Jacob zei in hoofdstuk 32 en het 10e vers in dat gebed, als hij die tijding krijgt, Esau komt u tegemoet met 400 mannen gewapend bij zich. Dan gaat hij, zo zagen we, in gebed, als het eerste wat Jacob doet, voordat hij een geschenk maakt. Nee, het is niet het eerste, hij maakt eerst dat geschenk in orde, maar wel gelijktijdig met dat geschenk verootmoedigt hij zich voor de Heere in gebed en dan zegt hij in vers 10, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ziet u, dan klinkt in de woorden van Jacob door de toon van ootmoed. Ik ben geringer dan al de weldadigheid en trouw. Dan klinkt in zijn woorden door dat besef van onwaardigheid. Hij moet ook zeggen, ik heb veel. Ik ben tot twee heren geworden. Toen ik hier was, de eerste keer, toen was ik alleen. En wat had ik? Ik had alleen een staf in mijn hand. En voor de rest waren mijn handen leeg. En nu ben ik hier terug en ik ben tot twee heren geworden. En Jacob is zo groot geworden dat hij zonder enige moeite een geschenk van 580 stuks vee aan zijn broer Esau kan aanbieden. Ik heb veel, kan hij ook zeggen. Maar hij zegt het op een toon van ootmoed en van in het besef van onwaardigheid. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij aan mij bewezen hebt. En daar vind je nou geen spoor van terug in het getuigenis van Esau. Esau heeft ook niks verstaan van het feit dat het hem allemaal uit de weldadigheid en uit de trouw van de Heere toegekomen is. Hij stelt het immers zonder de Heere. En helaas, zo zijn er nog zoveel die net als Esau zijn, die Gods hand ook nergens inzien en die de Heere zelf ook niet nodig hebben, die niet beseffen dat het alles uit de hand des Heeren komt, die het aan zichzelf toeschrijven, alles wat ze hebben, die het aan hun eigen inspanning en hun eigen ijver toeschrijven, die in zichzelf eindigen en daarom ook geen enkel behoefte hebben om dankdag te houden en de Heere in een apart uur te erkennen en te danken voor zijn weldaden. Er zijn er duizenden ook onder ons volk die nog nooit er iets van verstaan hebben wat Jacob zei, ik ben geringer, ik ben onwaardig, en die nog nooit in ootmoed voor de Heere gebogen hebben en het de Heere hebben toegeschreven, alles wat zij in hun leven als onwaardige zondaren toch nog mogen ontvangen van dag tot dag. Er zijn er duizenden die misschien wel zeggen, en dat misschien soms ook nog niet eens, maar die wel zouden kunnen zeggen met Esau, ik heb veel, maar die nalaten de ware grond van het weldoen op te merken. En die zoeken we toch niet alleen in de wereld, die zoeken we toch niet alleen buiten de kerk. Want vergeet u het niet, als wij het over Esau hebben, dan hebben we het over iemand die op het erf van het verbond is opgegroeid. Dan hebben we het over iemand die zoveel beter wist. Hij was toch opgegroeid in de tent van Isaac en Rebecca. En hij had zijn vader en zijn moeder toch heel anders horen spreken, ook over de aardse weldaden. Hij heeft het toch meegemaakt. Hij was er toch bij, als jongen of als iemand die al opgegroeid was, ik weet niet hoe oud hij geweest is. Hij heeft het toch meegemaakt dat Isaac het beleed. De Heere heeft me ruimte gemaakt. En we zijn gewassen in dit land. Hij heeft het toch meegemaakt dat Isaac daar een altaar bouwde. En waarom deed Isaac dat? Toch om de Heere de dank te betuigen voor de ondervonden weldaden. Hij heeft het toch meegemaakt dat Isaac en Rebecca zochten in de Heere te eindigen. Hij heeft toch onderwijs ontvangen, ook als kind reeds neem ik aan, van zijn moeder, van zijn vader, dat alles van de Heere komt en dat alles ook van de Heere moet komen. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid, alles. Het moet toch uit zijn hand komen. En als de Heere het niet geeft, als de Heere geen voedsel geeft, als de Heere geen koren geeft, als de Heere geen gewas schenkt, als de Heere geen gezondheid geeft, wat baat al onze arbeid dan? Zo hebben ze hem opgevoed, zo hebben ze hem onderwezen, maar het lijkt wel alsof het in Esau's leven helemaal geen vrucht gedragen heeft. En de stoffelijke goederen zijn voor Esau alles, zelfs nog losgemaakt van de bron waar ze uitkomen. Maar de geestelijke goederen betekenen voor dit verbondskind niet met al. En wat heeft hij dan? Ik heb veel. Ik heb veel. Maar dan gaat hij wel lijken op die man van wie de Heere Jezus verteld heeft in het 16e hoofdstuk van Lucas. Die man die ook zoveel had. Zoveel dat hij elke dag kon leven, overdadig en prachtig. En die aan geen ding gebrek had. En die met zijn vrienden elke dag weer aan feest kon vieren. En toen kwam de dag dat hij stierf. En toen bleef ook alles wat hij gehad had. En al zijn overdaad en al zijn pracht en al zijn feest. En het bleef allemaal achter en hij sloeg zijn ogen op in de pijn. En daar vraagt hij aan Abraham of Abraham Lazarus alstublieft wil zenden. Zodat Lazarus zijn vinger kan indopen in het water. Om met een paar druppels water zijn tong te verkoelen. Want ik lijd smarten in deze vlam. En het antwoord van Abraham, aangrijpend in eenvoud en ernst, is: kind, gij hebt uw deel in dit leven gehad. Wat heeft iemand die veel heeft? Veel heeft. Zoals Esau. En zoals die rijke man. Die heeft zijn deel in het leven. En daarna niets meer. Niets meer. Als dat vele hem afgenomen wordt, dan staat hij met lege handen en dan is hij voor altijd en voor eeuwig iemand die lege handen heeft. En dan worden hem zelfs die paar druppels water tot verkoeling van zijn tong niet meer gegeven. Eeuwig zonder zijn bezit. Dat is Esau's toekomst, dat is niet veranderd. Dat is Esau's toekomst als hij alleen maar veel heeft. En als hij bij het genot van overvloed de Heer niet heeft tot zijn God. Nou, we zagen het al, er zijn heel wat mensen gelijk aan Esau. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, er zijn ook heel wat mensen op het erf van het verbond. Heel wat verbondskinderen gelijk aan Esau. Want of je nou bij de kerk hoort of niet, je kunt allemaal geseculariseerd zijn, dat wil zeggen werelds, in je hart en in je gedachten. En werelds, ongeestelijk, over brood en kleding en al die dingen denken. Los van de gever, los van God. En zo leven er immers velen. Velen die zich misschien wat het uiterlijk betreft nog naar wat regels schikken. Velen die ook op een afgezonderde dag mogelijk nog wel woord opkomen om samen met de gemeente formeel de Heere te danken voor wat hij geschonken heeft. Maar waarvan de Heere zegt, dit volk nadert tot mij met de lippen. En hun hart houdt zich verre van mij. Omdat God er niet in is. En zij God er ook niet bij hebben. Velen, ook op het erf van het verbond, die gelijken op die andere dwaas, ook uit een gelijkenis van de Heere Jezus, die tot zijn ziel zegt, ziel, gij hebt vele goederen. Dat is de taal van Esau. Gij hebt vele goederen. Opgelegd voor vele jaren, neem rust, eet en drink en verheug u. Gij dwaas, zo zegt de Heere, in deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En wat ge hebt, voor wie zal het zijn? Alzo zal het gaan met een ieder, zo zegt de Heere Jezus, die niet rijk is in God. Nou gemeente, we hebben vandaag reden om te danken over het vele dat God ons gegeven heeft. Maar is dat alles wat u hebt? We hebben oogst ontvangen, alle zorgen ten spijt heeft de Heere ons toch nog ook in het afgelopen seizoen weer willen zegenen. En al is nog lang niet alles ingezameld en er is er al vandaag op de dankdag ook reden tot bidden of de Heere ook de rest van de arbeid op het land nog zegenen wil. We hebben toch in ieder geval weer gezien, de Heere was onze gedachtig. En hoewel er oordelen dreigden en hoewel er rampen dreigden, de Heere heeft toch nog in gunst ook aan ons volk willen denken zodat de voedselvoorziening voort kon gaan. En we hebben ook in ons persoonlijk leven nog veel waarin we Gods hand mogen zien. Doen we dat ook? En doen we dat echt? Niet alleen maar formeel, niet alleen maar verstandelijk, niet alleen maar toestemmend. Ja, dat komt van God. Zonder dat het ons verder enigszins raakt of iets doet. Want dan zijn we nog gelijk aan Esau. We hebben vandaag veel. En we kunnen het met Esau zeggen. Ik heb veel. Wij hebben veel. Maar als we meer niet zeggen dan wat hij zegt. En als we ons ook niet bezighouden met de bron van alle weldaden. En de grond van het weldoen. En als wij niet komen waar Jacob kwam, dan moeten we wel beseffen, dan hebben we vandaag misschien wel veel, maar één keer zullen we van al dat vele afscheid moeten nemen en afstand moeten doen. En voor wie zal het dan zijn? Dan komt er één dag in ons leven waarop al dat vele ons in de steek laat. En wij alleen, zonder iets en zonder iemand, door die deur naar de eeuwigheid moeten. En als dan van ons geldt, gij hebt uw deel in dit leven gehad, dan zal ook van ons gelden, en u wordt Lazarus vertroost en gij leidt smarten. En daarom, wij moeten niet alleen luisteren naar Esau's getuigenis om ons te laten waarschuwen. Zo hoort het niet. Zo kun je alleen maar met de lippen dankdag houden. Maar wij moeten ons laten lokken door het getuigenis van Jacob die zegt, ik heb alles. Esau weigert om dat geschenk van Jacob aan te nemen. Hij zegt, ik heb het niet nodig, ik heb genoeg, ik heb alle, ik heb veel. Jacob zegt, neem het nou toch maar aan, mijn broeder. Want God heeft het mij genadiglijk verleend. En ik heb alles. Alles? Ja, daar zit nu het net het alles beslissende in. Veel of alles? Best mogelijk dat Esau veel meer heeft dan Jacob. Best mogelijk. Dat als Esau zijn schapen gaat tellen en zijn koeien en zijn geiten en zijn geld en zijn goud, dat hij dan tot een hoger saldo, tot een hoger bedrag komt dan Jacob. Best mogelijk. Maar dan is dat meerdere van Esau nog slechts veel, terwijl dat mindere van Jacob toch alles is. Waarom? Waarom? Om twee dingen. Hij heeft het geleerd, hij zegt dat hier ook in vers 10... Hij heeft het, in vers 11, hij heeft het geleerd dat het genadegiften van God zijn. Hij weet waar het vandaan komt. Hij weet wie de bron, hij weet wie de gever is. Hij leerde dat al in Mahanaim, toen hij voor God boog in het besef van onwaardigheid. Het is mij geschonken, mij de onwaardige, die geringer is dan al de weldadigheid en trouw. En hier herhaalt hij het, dat de Heere het hem genadiglijk verleend heeft. Dat is het eerste verschil. En het tweede, en dat gaat nog dieper, dat is wat hij geleerd heeft in die nacht tevoren. Toen hij daar aan de beek Jabok worstelde met die man die de engel des Heeren bleek te zijn. En toen de Heere zelf tot hem kwam. En toen de Heere zelf hem vroeg om zijn naam. Toen, in die strijd, heeft Jacob het verloren en het gewricht van zijn heup is verwrongen. Maar in die strijd heeft de genade Gods hem toch ook staande gehouden. En zodoende is Jacob de verliezer toch ook weer de overwinnaar geworden. Overwinnaar in die zin dat hij het getuigen kan. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En nu mag hij zeggen, ik heb alles. Ik heb alles, want hij heeft God. Wel gelukzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Daar ligt het geheim. En daarom zei ik al zou Jacob nou heel wat minder hebben, naar aardse maatstaven gemeten. En al zouden Jacobs voorraadschuren veel leger zijn dan die van Esau. En al zou Jacobs veestapel kleiner zijn dan die van Esau. Zelfs al zou hem heel zijn veestapel ontvallen. Zelfs al zou er geen rund in de stallingen meer zijn. En zelfs al zou de vijgenboom liegen. En zelfs al zou de olijfboom geen vrucht meer voortbrengen. En zelfs al zou zijn zaaien niet gevolgd worden door oogsten. Zelfs dan mag Jacob nog zeggen, ik heb alles. Want wie God heeft, die heeft alles.
Gemeente, hebt u dat in uw leven ook ontdekt? En bent u zo vandaag naar de kerk gekomen om dankdag te houden? Gaat het u, en is dat geheim in uw leven geopenbaard, gaat het u in de eerste plaats niet om wat God geeft, maar om wie hij is. Ook op een dankdag moet het ons tenslotte daarom gaan. Niet om de gaven, maar om de gever. Of anders gezegd, niet om geld en werk en gewas en brood en kleding en zegen op onze arbeid en resultaat op onze inspanningen, hoe belangrijk het ook allemaal ook is. Maar om dat allerhoogst en eeuwig goed, namelijk de Heere zelf. En is dat het getuigenis van onze ziel door genade geworden, dat we het met Jeremia mogen zeggen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Daar gaat het toch om. Daar moet het toch om gaan. Dat is toch het voornaamste. Dat zegt de Heere toch zelf in zijn woord. Eén ding is nodig. Zoeken we dat ook. Is dat hetgene waar ons hart naar jaagt? Is dat hetgene waar onze ziel naar dorst? Is dat het wat uiteindelijk alleen ons hart vervullen en bevredigen kan? Mens heeft toch meer nodig dan brood? Een mens kan toch bij brood alleen niet leven? Een mens kan toch niet alleen leven van wat de aarde opbrengt en wat God hem in deze aarde en in het aardse leven schenkt? Een mens heeft toch een God nodig? Een God niet alleen die voor zijn lichaam zorgt, maar die zijn ziel redt van het verderf? De mens heeft toch een borg nodig die voor hem bij God tussen treedt en die met zijn offer de schuld bedekt en met zijn voorbeden genade afsmeekt? De mens heeft toch de geest nodig die in hem woont en hem vernieuwt en doorwoont en hem tot een nieuw schepsel maakt? Dat zijn toch de dingen waar het in de eerste plaats om gaat? In Jacobs leven wel. Ik zal niet zeggen dat hij dat elke dag zo beleefd heeft. Er waren ook tijden dat hij ver weg was. En dat hij een ongeestelijk mens was. En dat hij ook alleen maar wist te rekenen. En in aardse termen wist te denken. En materialistisch ingesteld was, helaas. Maar Gods genade heeft hem toch tot een nieuw mens geworden. Een mens die het mocht zeggen uit heel zijn hart: Heere, ik laat u niet los. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Een man die worstelt met God. En hij weende, zegt Hosea, en hij smeekte. En als een wenende smekeling heeft hij die gunst van de Heere mogen afbidden en verkrijgen. En zo is het wonder te beurt gevallen dat hij God mocht zien van aangezicht tot aangezicht. En dat hij het getuigen mocht: mijn ziel is gered geweest. En dan loopt hij de rest van zijn leven wel mank. Als herinnering aan die ontmoeting in die nacht bij de Jabok. Maar zijn ziel is gered. Hij mag zijn ziel tot een buit uitdragen. En de eerste ontmoeting die hij daarna heeft, getuigt van het wonder dat in zijn ziel verheerlijkt is. Als hij tot Esau zegt: mijn broeder, ik heb alles. Want ik heb God tot mijn deel. Voor tijd nog eeuwigheid te scheiden. Dan kun je dankdag houden. Dan kun je dankdag houden. In de eerste plaats voor dat wonder dat de Heere aan je ziel schenkt. Voor dat wonder van genade dat de Heere uitredt, dat de Heere verlost, dat de Heere zich ontfermt, dat de Heere genadig is. En overigens ook voor die gaven van die weldoener. Want
Want dan geeft hij zoveel meer dan alleen wat onze ziel nodig heeft. Dan zegent hij ook op het aardse, dan zorgt hij ook voor het lichaam. Dan mogen we hem ook aanbevelen de zorg voor ons dagelijkse leven. Dan mogen we met al die noden en met al die zorgen en met al die vragen ook bij hem komen. En zo gedurig biddag houden bij die God en bij aan de troon van zijn genade aankloppen en vragen. Heere, zorg voor mijn brood, zorg voor mijn werk, zorg voor mijn studie, zorg voor mijn levensonderhoud, zorg voor mijn hele levensgang, zorg voor mij in dagen van gezondheid, zorg in dagen van ziekte, zorg in dagen van armoede, zorg ook in dagen van rijkdom. Heere, laat mij het van uw voorzienigheid verwachten. Om dan, als God in zijn voorzienigheid geregeerd en onderhouden heeft, ook weer dankdag te houden en die God te erkennen voor zijn menigvuldige blijken van ontferming en goedertierenheid. Maar vooral en in de eerste plaats voor wat hij is in zichzelf, voor wat hij is in zijn Zoon Jezus Christus. Voor dat wonder van genade aan onwaardige zondaren geschonken. Ja, dat is het diepe geheim van waarlijk dankdag houden. Het allerhoogst en eeuwig goed. Kennen, hem liefhebben, hem betrouwen en aanhangen. Je kunt voor het aardse leven, zagen we, veel hebben. Maar dat vergaat weer. Dat vergaat weer. En dan heeft Esau niets meer. En Jacob ook niet. Want als de dood straks tot Jacob komt, dan moet hij ook zijn voeten samenleggen op het bed en zijn ogen sluiten. En dan gaat hij ook straks de weg van alle vlees. En dan van alles wat hij gehad heeft, neemt hij ook niets mee. Als hij straks bijgezet wordt in de spelonk van Machpela, ach, dan heeft hij ook geen troost meer aan zijn geld. En dan heeft hij ook geen troost meer aan zijn veestapel. En dan heeft hij ook geen troost meer aan zijn voorraadschuren. Dat laat hij ook allemaal achter. En in dat opzicht gaan ze allemaal dezelfde weg. Enerlei wedervaart Jacob en Esau, de rechtvaardige en de goddeloze. Ze gaan alle naar één plaats en ze gaan er allemaal heen, zonder dat er iets of iemand met hem meegaat. En toch, er is zo'n verschil. Als je dat in je leven mag zeggen en meer niet kunt zeggen, ik heb veel, dan ga je straks zonder iets heen en je hebt ook nooit meer iets. Maar als genade je geleerd heeft te zeggen, ik heb alles, dan ben je ook in dat laatste uur en op die laatste reis en in die laatste rustplaats niet alleen. En al moet Jacob dan afscheid nemen van zijn zonen, en al moet Jacob al eerder zijn vrouwen begraven, en zo afscheid van zijn geliefde nemen, en al moet Jacob dan in het uur van sterven ook van zijn veestapel en van zijn landerijen en van alles wat God hem genadiglijk verleend heeft afscheid nemen. En al heeft hij straks niet meer dan een enkel klein stukje grond in de spelonk van Machpela in het land van Kanaan, dan heeft hij nog alles. Dan nog. En dan is hij nu al eeuwenlang vertroost in de plaats der gezaligden. Eeuwenlang getroost met Gods aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Dan is hij al eeuwig getroost, hij die zo'n moeilijke levensgang gehad heeft. Ja, dat ook. Hij heeft wel alles, maar dat wil niet zeggen dat het hem alles nu voor de wind gegaan is. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. Dan heeft hij wat meegemaakt, deze Jacob. Heeft hij wat een beproevingen ondervonden. Dan zijn ook zijn zonden in zijn leven zwaar bezocht. Dan gaat hij niet alleen letterlijk hinkend door het leven, maar geestelijk ook hinkend door het leven. Weinig en kwaad, zegt hij tegen Farao, zijn de dagen der jaren mijns levens. De Heere heeft hem heel wat tegenspoeden doen zien, maar onder dat alles bleef het waar. Het bleef waar toen Rachel begraven moest worden. toen hij Lea begraven moest, toen Jozef, zoals hij dacht, door een wild beest verscheurd was, en nooit meer zou hij Jozef zien, het bleef waar toen hij zeggen moest, en hij zei het in het vlees, al deze dingen zijn tegen mij. Hij leefde er niet uit, maar het was wel waar, ik heb alles, want God heeft hem nooit verlaten, God heeft hem nooit begeven. En ook al zit hij in armoede, en ook al zit hij in rouw en droefheid er neer, en ook al weet hij Gods weg niet, en ook al is hem straks alles ontnomen, en ook al moeten zijn zonen naar Egypte, omdat er hongersnood in Kanaan is, en de voorraad op is, en de veestapel uitgedund is, dan nog heeft hij alles, want God zal door niets gescheiden worden van de zijnen. En als hij zo aan het eind van zijn leven komt en alles moet loslaten, dan gaat de Heere toch ook nog weer mee over graf en dood heen. En hij is nu eeuwig vertroost. En hij heeft in eeuwigheid alles en Esau heeft niets. Gemeente, wij gaan vandaag danken. Maar hoe? En wat is ons getuigenis en wat zeggen wij tegenover de Heere? Ik heb veel. Dat kunnen jullie ook zeggen, jongens en meisjes, ik heb veel. Want niet waar, dat heb je. Als je eens vergelijkt wat jullie allemaal hebben met wat er een hele hoop andere kinderen in de wereld niet hebben. Jullie hebben elke dag eten. Er zijn zo'n hoop kinderen van jullie leeftijd die dat niet hebben. Jullie hebben een eigen bed. Er zijn zoveel kinderen in de wereld die dat niet hebben. Jullie hebben ouders die voor je zorgen. Er zijn zoveel kinderen die dat ook niet hebben. Jullie hebben speelgoed. En er zijn zoveel kinderen die dat niet hebben. Jullie hebben zoveel. Je mag echt wel zeggen, ik heb veel. Jawel, van wie? Van wie gekregen? Van de Heere. En als je nou meer niet hebt dan veel. Als je nou alleen je eten en je drinken en je huis en je ouders en je pop en je autootjes en al die andere speeltjes hebt. Als je meer niet hebt. Dat ben je straks kwijt. Dat moet je straks allemaal achterlaten. Als je alleen maar kan zeggen, ik heb zoveel. Dan kun je nog eigenlijk niks anders zeggen dan Esau. En hoeveel heeft Esau nu? Niets meer. Zie je wel wat jullie ook moeten leren? Net zo goed als je papa en mama. En net zo goed als wij allemaal, jong en oud. Het is pas goed. Het is pas goed tussen God en onze ziel als dit het getuigenis van ons hart mag zijn. Ik heb alles. Ook voor jullie kinderen. Ook voor jullie jongens en meisjes. Je hebt de Heere nodig. Het allerhoogst en eeuwig goed. En als je hem hebt, dan heb je voor tijd en eeuwigheid alles. Amen. Psalm 48, het zesde vers. 48, vers 6. We zullen samen danken. Heere, we hebben naar het getuigenis van uw woord gehoord. En we hebben gehoord hoe daar twee mensen waren die naar het vlees zo nauw verwant waren. Maar in de geest zo ver uit elkaar gingen. Uit dezelfde moeder geboren, in dezelfde tent opgegroeid. Onder hetzelfde evangelie groot geworden. En toch, de een komt niet verder dan wat het aardse leven hem biedt.
en de ander mag God tot zijn deel hebben. Heren, zo is nog de mensheid gescheiden, zo gaan zelfs ook de gezinnen uit elkaar. Wij bidden u, o God, doe ons verstaan dat het dan pas goed is, dat het dan pas vrede kan zijn en dat het dan ook pas echt dankdag kan wezen, als wij, het zij uit de begeerte, het zij uit het bezit, mogen zeggen met Jacob: ik heb alles. O Heere, dan gaat het om u. Om u die het allerhoogst en eeuwig goed zijt. En wij bidden u, leer ons dat geheim. Zeker, we hebben veel. Veel wat gij ons gegeven hebt. Veel waarin gij ons betoond hebt dat u voor ons wilde zorgen. Als mensen, als gezinnen, als volk. En op deze dankdag hebben we alle reden om danken, om te danken voor gewas en arbeid. Alle zorgen die er zijn ten spijt, en er zijn zorgen op economisch gebied. Er zijn zorgen ook geweest ten aanzien van de opbrengst van het land. En toch, gij hebt nog weer veel ten goede willen keren. En al is nog anders dan andere jaren vandaag op de dankdag lang niet al de oogst binnen. En al hebben we nog alle reden om u ook te bidden voor uw zegen op het voortgaande werk. Nochtans, wij mogen ook zien, Heere, en in dankbaarheid erkennen dat gij nog uw hand hebt willen openen en dat gij nog hebt willen verzadigen. We mogen het nog zien en erkennen dat gij onze gedachte geweest zijt en dat gij nog mild en overvloedig gegeven hebt. En inderdaad, we mogen het zeggen, er is veel, o God, veel dat wij als onverdienden, als mensen die het niet verdiend hebben, toch nog ontvangen mogen. Veel onverdiende gunsten, maar leer het ons wel zo zeggen, zoals Jacob het zei: we zijn geringer dan al de weldadigheid en trouw die gij aan ons bewezen hebt. Heere, doe ons danken in ootmoed. Doe ons danken in het besef van diepe verwondering, omdat gij het ons genadiglijk verleend hebt. En als wij mogelijk in een Esaus geest wel spreken over het vele, maar dan los van de gever. Bekeer er ons van, o God. Bekeer ons van die verkeerde geest die het aan zichzelf en aan de mens toeschrijft en die zijn schepper vergeet. Bekeer ons van die gebondenheid aan het aardse en aan het materiële en het genoeg hebben daaraan. Bekeer ons van al die verkeerdheid, Heere, waarin wij u aan uw plaats kunnen laten en u niet waarachtig nodig hebben. Maar het echte danken, dat is toch het danken waar gezegd kan worden: ik heb alles. O Heere, het is een wonder dat wij nog zoveel hebben. Het is daarbij een wonder dat we uw woord nog hebben. En dat we nog keer op keer de weg der zaligheid mogen horen uitleggen. En dat we nog mogen horen van de zaligmaker en zijn volkomen werk en van zijn bloed, zijn offer, zijn zondaarsliefde. Het is een wonder dat we nog mogen leven, Heere, daar waar uw woord in vrijheid gebracht mag worden en daar waar uw geest nog wil werken. Het is een wonder dat die dingen ons ook nog gelaten zijn en daarvoor te meer past het ons om u te danken. Laat het vrucht hebben, vrucht in ons hart, vrucht in onze bekering en in geloof, opdat het onze hartelijke betuiging mag zijn of worden: ik heb alles, want ik heb God gezien en mijn ziel is gered geweest. Heere, leer ons dat geheim. Dan zullen we recht naar het outer treden. O, schenk ons zo'n hart. Schenk ons zo'n geest. Schenk ons daartoe uzelf, het allerhoogst en eeuwig goed.
en wilt gij zo ons hart vervullen met oprechte dankbaarheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. 73 vers 14, wie ver van u de weelde zoekt.
Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.